En we gaan weer verder met de brief aan de Galaten, of de Galatenbrief, zo u wilt. En nou, zoals jullie zien op het scherm, als je het kunt zien tenminste, is het de vierde studie, dat we de vierde ochtend dat we het over die Galatenbrief hebben. Nu zie ik heel wat gezichten die of nieuw zijn of een paar keer niet zijn geweest. Dus ik had eigenlijk even een uiteenzetting moeten geven van het eerste gedeelte wat we al behandeld hebben. Want we zijn inmiddels aangeland in 2 vers 15. Kijk, daar is Fred. Ze zal Carla er ook al zijn. We zijn inmiddels bij 2 vers 15. Ik heb niet een hele samenvatting gegeven van het voorgaande, maar kan ik natuurlijk wel even proberen om dat een beetje uit het hoofd te doen. Goedemorgen Carla. En Fred, die kan dan nooit ver zijn. Pak een stoel. Maar de Galatenbrief is een brief van Paulus aan de mensen in deze landstreek, Galatia of Galatië. En Paulus was zelf in die landstreek geweest op een van zijn zendingsreizen. En door zijn prediking, door zijn verkondiging, de Galaten waren mensen uit de volkeren, om het zo te zeggen, uit de natiën. En Paulus die was op reis gegaan en had daar het evangelie verkondigd van de opgewekte Christus. Nou, daar waren mensen die daar gehoor aan gaven en daar waren gemeenschappen ontstaan. Gemeenten of ecclesia's in die landstreek. En Paulus had daar gepredikt en had daar een boodschap van genade gepredikt. En nou, Paulus was weer verder gereisd. En nadat Paulus zijn hielen gelicht had, om het zo te zeggen, waren daar anderen in die gemeenten gekomen. Andere predikers. En die predikers die verkondigden als boodschap van ja, jullie zijn nu wel gered. Dat is, jullie zijn gered uit genade. Maar als je nu echt als een rechtvaardige wil leven, als je echt een rechtvaardig leven wil leiden, dan zul je de wet van Mozes moeten onderhouden. Dan zul je de instellingen van de wet moeten houden. Zoals allerlei feestdagen die er zijn. Zoals de besnijdenis. Hè, je zult je ook moeten laten besnijden. Nou, enzovoorts. En Paulus die is verbaasd, zegt hij in hoofdstuk 1 vers 6. Hij verwondert zich dat zij zo snel van de boodschap die Paulus had verkondigd waren afgeweken en gehoor hadden gegeven aan een andere boodschap, een ander evangelie, dat wat geen evangelie is. Zo zegt Paulus dat ongeveer in hoofdstuk 1. En Paulus vervolgt dan in Galaten 1 met het uiteenzetten van zijn roeping. En hij geeft daarbij aan dat zijn missie, zijn apostelschap, zijn roeping, dat hij buiten de 12 discipelen om was. De 12 discipelen waren geroepen door Jezus hier op aarde. Hè. Ze hadden hem gevolgd. Hè. Dat is ook wat het woord discipel betekent. Dat betekent leerling of volgeling. Maar Paulus' roeping was van een geheel andere orde. Paulus was geroepen door Christus Jezus, zo noemt hij hem ook meestal, de opgewekte vanuit de hemel. Op de weg naar Damascus, ik denk dat we dat verhaal allemaal wel kennen, verscheen Christus Jezus aan hem en in een verblindend licht. En van Paulus, die de grootste vervolger van de gemeente was, ja, die werd op dat moment omgekeerd. En werd een apostel. Maar hij werd niet geroepen door Jezus op aarde, maar door Christus Jezus vanuit de hemel. En hij zegt in dat eerste hoofdstuk dat toen hij geroepen werd, dat hij niet direct advies is gaan vragen bij de 12 apostelen, die een bediening en roeping hadden voor de 12 stammen, voor Israël. Maar dat hij niet te rade ging bij vlees en bloed, maar dat hij naar Arabië reisde en dat de Heer daar aan hem verschenen is. En dat Christus Jezus zelf aan hem verschenen is en zich aan hem geopenbaard heeft. En hem ook zijn missie, zijn apostelschap en zijn evangelie dat hij mocht verkondigen onder de natiën bekend heeft gemaakt. Vervolgens, in het begin van hoofdstuk 2, zegt Paulus dan ook, excuses dat ik er zo snel doorheen ga, maar het is een samenvatting. In het begin van hoofdstuk 2 zegt Paulus dan ook, dat zijn roeping weliswaar buiten die van de 12 apostelen was. Zij hadden het apostelschap van de besnijdenis en hij het apostelschap van de vooruit. Of het evangelie van de besnijdenis en het evangelie van de vooruit, noemt hij het in Galaten 2 vers 7. Maar hij zegt er wel bij dat er wel overeenstemming was tussen die 12 apostelen en Paulus. Ze gaven elkaar de rechterhand van gemeenschap. En Petrus als vertegenwoordiger van de 12. Zij zouden tot de besnijdenis gaan. En Paulus en degene die bij hem waren, Barnabas onder andere, zij zouden zich richten tot de vooruit. Hè, een technische term voor de natie. Nou, dat is het begin van Galaten 2 en toen kwamen we in het tweede deel van Galaten 2, waar Paulus een gebeurtenis naar voren haalt met Petrus. En daar die laatste versen, dat zijn de laatste versen die we vorige keer besproken hebben, die laatste versen heb ik wel even op een dia gezet. En hij zegt hier, maar toen Kefas, en Kefas is de Arameese naam voor Petrus, maar toen Kefas naar Antiochië kwam, weerstond ik hem recht in zijn gezicht, omdat hij te bekritiseren was. Want voor de komst van sommigen uit de kring van Jacobus, at hij samen met de natiën. Maar toen zij kwamen, ontrok hij zich en zonderde hij zichzelf af uit vrees voor hen die uit de besnijdenis waren. En ook de overige Joden huichelden met hem mee, zodat zelfs Barnabas meegeleid werd met hun huichelarij. Maar toen ik waarnam dat zij geen correcte houding hebben ten opzichte van de waarheid van het evangelie, zei ik tegen Kefas, tegen Petrus, ten aanhoren van allen, indien jij die een Jood bent als de natie leeft en niet als een Jood, hoe kun jij dan de natie dwingen zich te verjoodsen? Kijk, en daar waren we zo ongeveer gebleven. Wat Petrus hier doet, ik vat het nog even kort samen, hij is in Antiochië. En dat is dus onder de natie, niet in het Joodse land. Petrus als apostel van de besnijdenis is onder de natie. En Petrus wist inmiddels dat hij, om het zo te zeggen, alles mocht eten. Die geschiedenis met Cornelius, dat de Heer hem een visioen toont, waarin reine en onreine dieren gepresenteerd worden. Dat de Heer zegt, eet. Handelingen 10 is dat, geloof ik. En dat is de aanleiding van, zo wil God hem duidelijk maken van, joh Petrus, er bestaat niet zoiets als rein en onrein. En daardoor wist Petrus ook dat hij bij een heiden of een proseliet, zoals Cornelius, naar binnen mocht. Handelingen 10, want dat was voor een Jood gewoon verboden om met een heiden te eten of er zelfs maar binnen te komen. Maar Petrus had dat inmiddels geleerd, hij wist dat mocht. Dat het kon, dat er iets veranderd was, om het zo te zeggen. Maar Petrus is hier in Antiochië. En Paulus zegt, nou, hij was te bekritiseren en ik heb hem weerstaan recht in zijn gezicht. Want hij was daar en voordat er een delegatie vanuit Jeruzalem kwam, een delegatie uit de... Ik heb zo'n ding natuurlijk. Uit de kring van Jacobus, de Ecclesia uit Jeruzalem. Voordat die mensen kwamen in Antiochië, at Petrus gewoon met de natiën. Een varkenshaasje of in ieder geval iets wat hij naar de Joodse leefwijze en de Joodse wet niet zou mogen eten. Of onreine vogels voor mij apart, weet ik veel. Maar, en hij zat bij de heiden aan tafel. En dat, er waren strikte regels voor onder de wet. Dat onder de wet was dat not done. Maar Petrus wist inmiddels beter, dus hij at samen met de natie. Dat staat hier ook in vers 12. Maar toen die mensen uit Jeruzalem kwamen, uit de kring van Jacobus, ontrok hij zich en zonderde hij zichzelf af uit vrees voor hen die uit de besnijdenis waren. Dus wat Petrus deed toen die Joden kwamen, om het zo te zeggen, hij ontrok zich van de natie en hij ging met die Joden weer aan tafel zitten en kosher eten, om het zo te zeggen. Het varkenshaasje liet hij weer staan enzovoort. En er waren ook andere Joden die met hem meehuichelden. Dat is nogal sterk hoe Paulus zich uitdrukt. Ook de overige Joden huichelden met hem mee, zodat zelfs Barnabas meegeleid werd met hun huichelarij. En Paulus zegt dan, maar toen ik waarnam dat zij geen correcte houding hadden ten opzichte van de waarheid, want Petrus wist inmiddels beter, zei ik tegen Kefas, tegen Petrus ten aanhoren van allen, indien jij, die een Jood bent, als de natie leeft, hè, want dat deed hij, hij at met de natie voordat die gelovigen uit Jeruzalem kwamen, hoe kun jij dan de natieën dwingen zich te verjoodsen? En dit laatste zinnetje is natuurlijk de uitleg waarom Paulus dit aanhaalt in deze brief aan de Galaten. Want de predikers die daar waren in Galatië en die een andere boodschap verkondigden dan Paulus, die deden dit. Die dwongen de natieën zich te verjoodsen of zich te judaïseren. Doordat Petrus zich ontrok van de natieën en weer bij de Joden aan tafel ging en onder de wet ging leven, om het zo te zeggen, dwong hij, als die natieën gemeenschap wilden hebben met Petrus en die anderen, dwong hij die natieën om hetzelfde te doen als hem. Dus die natieën die niet onder de wet gesteld waren, dwong hij hiermee zich te verjoodsen. En dat is precies wat die predikers in Galatië ook verkondigden. Je kunt nu wel gered zijn, maar als je echt rechtvaardig wilt leven, ja, dan zul je onder de Joodse wetten moeten gaan leven. Dus zij dwongen de natie zich te verjoodsen. En dat is precies wat Petrus hier ook deed. En daarom haalt Paulus het aan als illustratief voorbeeld. Petrus dwong die natieën waar hij eerst samen mee at, zich te verjoodsen. Want als ze nu met hem samen wilden eten, moesten zij zich ook verjoodsen, om het zo te zeggen. Moesten zij ook onder die Joodse wetten gaan leven. Nou, dat is precies wat er in Galatië werd gepredikt. En dan niet alleen met betrekking tot eten, maar ook met betrekking tot het onderhouden van feesten, maanden, dagen en jaren, staat er ergens in de Galaten brief. Daar komen we dus nog op. Maar zelfs om je te laten besnijden. Nou, en Paulus die is verwonderd, verbaasd en hij noemt de Galaten een stelletje dwazen enzovoorts. Dus daar waren we zo ongeveer gebleven. Dus we gaan nu verder bij vers 15. Ja, dat was even voor degene die er vorige keer of vorige keren niet bij waren. En voor de rest natuurlijk om het geheugen op te frissen. Misschien ook al bij mezelf, hè. Ik weet weer waar we gebleven waren, zeg maar. En dan zegt Paulus, wij van nature Joden en geen zondaars uit de natie. Is ook een beetje, er zit ook een dubbele bodem in, hè, als je dit zo leest. Wat hij eigenlijk zegt is van, wij zijn nature zondige Joden en geen zondaars uit de natie. Kijk, die Joden die leefden natuurlijk met het idee, en dat was op zich logisch, dat ze waren een uitverkoren volk, een uitverkoren priesterdom. Zo staat het ook allemaal in het Oude Testament, in de profetieën. Maar wat je in het Nieuwe, Nieuwe Testament, wat je bijvoorbeeld in Handelingen ziet, daar hebben we het vorige keer ook nog even over gehad, is dat aan het begin van Handelingen heel veel die 12 op de voorgrond staan, hè, meestal onder aanvoering van Petrus, maar dat de 12 en Israël steeds meer naar de achtergrond verdwijnen. Paulus komt ten tonele en de natie komen steeds meer op de voorgrond. En het Handelingen begint in Jeruzalem en het eindigt in Rome. Dus het begint bij het Joodse volk en het eindigt onder de natieën. De rollen worden als het ware omgedraaid. Vorige keer, laat ik dat vers er even bij aanhalen. Vorige keer hadden we het over Handelingen 15. Dat, hoe noemt men dat? Apostelconvenant of iets dergelijks. Of de apostelvergadering in Jeruzalem. Waar de vraag was, die beantwoord werd. moeten de natiën, moet de wet gelegd worden op de natie? Moeten die natiën ook onder de wet van Mozes gaan leven? En het antwoord is daar een volmondig nee. Want Petrus zegt, het is een juk dat wij nog onze ouders hebben kunnen dragen. Waarom zou het dan op de natie gelegd worden? Zeg ik even in mijn eigen woorden. En Jacobus, ook een van de drie die in Galaten 2 worden genoemd als prominente apostelen. Ook Jacobus valt hem daarin in bij. En hier wordt het zeg maar soort van subtiel omgedraaid. Volgens mij zit Petrus nog in Handelingen 15. Voordat Jacobus aan het woord komt. Maar Petrus zegt hier. Maar door de genade van de Heer Jezus geloven wij gered te worden op een wijze zoals ook zij. Dus wat ik zeg, die rollen worden omgekeerd. Kijk, in de toekomst, dan zal dat evangelie van de besnijdenis ook weer actueel worden. Dan zal God zijn koninkrijk via zijn Messias, Jezus Christus, oprichten. En hij zal zitten op de troon in Jeruzalem. En vanaf de troon vestigt de Zoon zijn heerschappij, zo gaat dat lied. Maar zo is het ook. Vanuit Israël, vanuit Jeruzalem specifiek, zullen alle volkeren op aarde onderworpen worden. Dat is het evangelie van de besnijdenis. Maar in deze tussentijd, wanneer Gods handelen met Israël op pauze staat, worden, ja, dan kan een Jood kan nog steeds een gelovige worden. Alleen alleen heeft hij daarmee geen bevoorrechte positie meer mee als Jood. Hij behoort dan tot de Ecclesia, tot het lichaam van Christus. En hier zegt Petrus, door de genade van de Heer Jezus geloven wij gered te worden op een wijze zoals ook zij. In plaats van zij, de natie gaan, zoals het in de toekomst ook zou gaan, zij zullen gered worden op gelijke wijze als wij. Nee, het wordt hier nu omgedraaid. En dat vind je wel vaker. Wij van nature Joden en geen zondaars uit de natiën. Ja, nu komt er een lang vers. Wij weten echter, wij van nature Joden en geen zondaars uit de natiën. Wij weten echter, ook zoiets wat je telkens tegenkomt in de brieven van Paulus. Wij weten, tegenwoordig mag dat niet meer, heb ik gemerkt, mag je geen dingen meer zeker weten. Nee, wij weten, zegt Paulus. Ik bedoel, hoe zou je anders ergens uit kunnen leven als je het niet weet? Ja, het gaat niet snel genoeg, maar. Carla doet de loop. Wij weten echter, nou Paulus zegt ook wel eens, weten jullie dan niet, hè, over waarheden waarvan ik nu ook wel eens denk, nou weten we dat dan niet? Hè, gewoon in het christendom, niet naar jullie toe natuurlijk, maar. Nee, wij weten echter dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet. Een mens wordt niet gered uit werken van de wet. Maar in de Galatenbrief gaat het specifiek om gerechtvaardigd worden. Als een rechtvaardige te leven. Wij weten echter, zegt Paulus, dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet. Maar alleen door het geloof van Christus Jezus. Dus ook hier weer het gerechtvaardigd. Gerechtvaardigd zijn, het gerechtvaardigd worden, het rechtvaardig leven. Ja, dat heeft niets met de werken van de wet te maken, maar alles met Christus Jezus, of met het geloof van Christus Jezus, want daar worden wij uit gerechtvaardigd. Ja, in dit vers staan nogal wat termen die wat aandacht verdienen. Zelfs termen waarvan ik zeg van nou, daar zouden we. Dat zijn studieonderwerpen op zich, om daar even wat dieper in te duiken. Bijvoorbeeld gerechtvaardig worden, of de rechtvaardigheid of gerechtigheid van God komen we tegen in de schrift. Om even aan te geven dat het niet iets is wat zomaar alleen maar in Galaten te sprake komt. Paulus zegt in de Romeinenbrief, waar hij de basis, het fundament van het evangelie uiteenzet, daar zegt Paulus, maar nu, inmiddels, nu, los van de wet, dus ook weer buiten de wet om, hè, we worden niet gerechtvaardigd uit de werken van de wet, nee, maar nu, los van de wet, buiten de wet om, is een rechtvaardigheid van God openbaar gemaakt. Of is de gerechtigheid, die begrippen rechtvaardigheid en gerechtigheid, die zijn synoniem. Nu is de gerechtigheid of rechtvaardigheid van God openbaar gemaakt, los van de wet dus, waarvan wel de wet en de profeten getuigen. Ik lees eerst nog even verder. Een rechtvaardigheid van God, gerechtigheid van God, daar is hij weer. Echter, door het geloof van Jezus Christus. Dat geloof van Jezus Christus, daar kom ik straks nog wel even op terug. Rechtvaardigheid van God echter door het geloof van Jezus Christus. Dus ook hier, rechtvaardigheid, rechtvaardiging is niet uit de werken van de wet, maar slechts door Christus Jezus, door het geloof van Jezus Christus. Ja, voor allen en op allen die geloven, want er is geen onderscheid. Maar ja, wat is nou die rechtvaardigheid van God? Wat is die gerechtigheid van God? Dat is ook een begrip dat vaak misverstaan wordt. Men denkt bij, in het christendom of in de klassieke theologie, denkt men, en zoek het maar eens na, dat de rechtvaardigheid of de gerechtigheid van God, dat is het recht dat God van de mens eist. Toen ik dit voorbereidde, dacht van ja, we hebben daar, voor mij is dat al een jaar of anderhalf, twee misschien geleden in Garderen wel eens een conferentie over gehad. Toen was dit in ieder geval een van de onderwerpen, de gerechtigheid van God. Maar de gerechtigheid van God is niet het recht dat God van de mens eist. Gods liefde is ook niet de liefde die God van de mens eist. Nee, gerechtigheid van God is het recht dat God doet, namelijk aan zijn woord, aan zijn belofte. God is vaardig met het recht, hij is rechtvaardig, maar hij doet recht aan zijn eigen woord. Hij is trouw aan zijn eigen woord. En dat is los van de wet of van de werken van de wet. Dat is los van wat een mens doet. God rechtvaardigt de mens buiten de werken van die mens om. Dat gaat volledig buiten de werken van die mens om. Nee, dat is door het geloof van Jezus Christus. En het is weliswaar wel iets waarvan de wet en de profeten getuigen. Want God getuigt daar al van in zijn wet. Maar het werd pas volledig openbaar gemaakt. Maar nu is los van de wet rechtvaardigheid van God openbaar gemaakt. Ja, via Paulus. Ik heb nog getwijfeld van, joh, zal ik daar eens een paar dia's aan wijden om te laten zien wat het Oude Testament zegt over de gerechtigheid van God. Maar ja, ik vond dat voor de bespreking van de Galatenbrief wat te ver gaan. Want dan zijn we echt dat begrip gerechtigheid van God uitgebreid aan het bespreken. Maar dat kun je zelf ook doen met een concordantie. Zoek dat begrip gerechtigheid of rechtvaardigheid op in een concordantie. En kijk eens wat de schrift daarover zegt. En met name in de psalmen vind je dan dat de gerechtigheid van God of de rechtvaardigheid van God in verband wordt gebracht met zijn trouw. He, dat God trouw is aan wat hij belooft. Dat God trouw is aan zijn woord. Er zijn legio teksten in de psalmen dat de volken zullen juichen wanneer God de wereld zal richten in gerechtigheid. He, allemaal termen van blijdschap, van zijn trouw, van zijn heerlijkheid die geopenbaard gaat worden. God gaat recht doen aan zijn woord. God gaat recht doen aan zijn belofte en dat is zijn gerechtigheid. En dat is buiten de mens om, dat is los van de werken van de wet. Het is door het geloof van Christus Jezus. Paulus zegt ook in Romeinen 1 vers 17... ik schaam mij niet voor het evangelie, want het is kracht Gods tot redding enzovoort. Want gerechtigheid van God wordt in het evangelie geopenbaard. ook weer evangelisch goed bericht. Dus de gerechtigheid van God geopenbaard, ja, dat is een goed bericht. En dat is heel wat anders dan dat God recht eist van de mens. Wanneer een mens zelf dat zou moeten bewerken. God vervult zijn belofte en dat is de gerechtigheid van God. Wij weten echter dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar alleen door het geloof van Christus. Van Christus Jezus. Lees ik even verder. Ook wij geloven in Christus Jezus, opdat wij gerechtvaardigd zullen worden uit het geloof van Christus. En niet uit werken van de wet. Want uit werken van de wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Nou, hier, hoe duidelijk wil je het hebben, zou ik zeggen. Paulus herhaalt het, hè, in dit ene vers. Geen rechtvaardiging uit werken van de wet, alleen slechts door het geloof van Christus Jezus. Ja, dus de rechtvaardiging gaat volledig buiten de mens om. Ja, we hebben daar wel deel aan, alleen wij hebben er geen aandeel in, om het zo te zeggen. Wij worden gerechtvaardigd uit het geloof van Christus, maar niet door onze eigen inspanningen of door onze eigen daden of werken. Nou, Paulus noemt hier twee keer het geloof van Christus. En dat is niet de enige plek waar hij het noemt, maar in dit specifieke vers twee keer. Volgens mij komt het een keer of 7, 8 voor in zijn brieven. Dus wij worden gerechtvaardigd niet uit wat wij bewerken, niet uit wat wij doen, maar uit wat hij bewerkt heeft, om het zo te zeggen. Uit zijn geloof. Wat is nu het geloof van, overigens moet ik daar wellicht bij zeggen, dat andere vertalingen hier niet hebben het geloof van Christus. Dit is de MBG. Die hebben wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus. Zijn zij ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen. Dus zij hebben dat veranderd. Verdraaid nog aan toe. Maar ze hebben daarmee wel de nek omgedraaid. Dan wordt het toch weer mensenwerk. Ja. Kijk, als ik naar de Statenvertaling ga, want ik kan natuurlijk ook wel aardig zeggen over de vertaling. De Statenvertaling is volgens mij de enige gangbare vertaling die dus wel dat geloof van Jezus Christus nog heeft staan. Wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus gelooft, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus. Dus de Statenvertaling, die oude Statenvertaling tenminste, want de herziene Statenvertaling heeft het ook weer, die heeft het toch maar herzien. Ja, en die hebben hetzelfde als de MBG-vertaling, meen ik, gewoon in. Ja, niet gewoon, ongewoon in. Want het zou gewoon van moeten zijn, want het is een het is een tweede naamval. En Paulus in ons midden, die is docent Nederlands, dus die kan jullie uitleggen dat dat dan echt, echt zeker een van moet zijn.
Bezitsrelatie.
Een
bezitsrelatie.
Ja, een bezitsrelatie. Kijk eens aan. Dat is mooi gezegd, die ga ik onthouden. Een woord dat je niet zo vaak hoort inderdaad, een bezitsrelatie. Wij worden gerechtvaardigd uit het geloof van Jezus Christus. Kijk, Wij kennen allemaal de evangeliën. Die gaan over de wandel van de Heer Jezus hier op aarde. En we weten ook, als we die verhalen een beetje kennen, dat hij zijn weg ging in geloof. Hij geloofde, hij vertrouwde op zijn vader en hij ging zijn weg in geloof. We weten van de Heer Jezus het begin van zijn leven. We kennen natuurlijk allemaal de kerstverhalen van zijn geboorte. Maar daarna blijft het toch wel stil. We hebben nog de geschiedenis van de 12-jarige Jezus in de tempel. Maar veel meer van tot aan zijn 30ste jaar vinden we niet. Daar is de. Maar wat we wel weten is dat hij op zijn 12e, toen hij daar in die tempel was, onder de schriftgeleerden, dat hij daar bezig was, zo zei hij dat zelf, in de dingen van zijn vader. Zijn aardse vader en moeder waren hem kwijt. Hè? En zijn hem op een gegeven moment gaan zoeken en zij vonden hem in de tempel. En daar bevroeg hij de schriftgeleerden. En die stonden versteld van dat jongetje van 12. Van wat een kennis en wat een vragen hij had. Maar hij zei, ja, weten jullie dan niet dat ik bezig moet zijn in de dingen van mijn vader? Dus als we iets weten van de Heer uit zijn jonge jaren, is dat hij bezig is geweest in de dingen van zijn vader. Nou, hij heeft de schrift onderzocht. Hij kwam als mens hier op aarde. En hij heeft de schrift onderzocht en hij heeft daarin ontdekt, daarin heeft hij moeten leren wie hij was. En maar ook de weg die hij moest gaan. Moet je indenken wat dat voor. Dat is bijna niet met woorden te beschrijven. Hij heeft. Dat zegt de schrift ook. Hij heeft gehoorzaamheid moeten leren. Zegt de Hebreeënbrief. Maar hij heeft moeten leren vanuit de schrift. Van ja. En hij heeft zichzelf daarin erkend. Hij heeft begrepen van ja, dat ben ik. En die weg zal ik moeten gaan. Een weg van lijden en sterven. Maar dat deed hij, zegt ook de Hebreeënbrief, om de vreugde die hem voorgesteld was. Hij heeft het kruis gedragen en de schande veracht om de vreugde die hem voorgesteld was. Daarom heeft hij die loopbaan gelopen. Zo wordt het ook genoemd, de loopbaan van het geloof van de Heer Jezus Christus. En wij zouden zien op hem de overste leidsman en voleinde van het geloof. En wij zouden hem nawandelen in zijn voetstappen van geloof. Maar het is uit zijn geloof dat wij gerechtvaardigd zijn. En zelfs, dat is dan ook Hebreeën, laat ik dan in ieder geval daar ook nog een... Het is wat lastig om daar om wat uitstapjes te maken naar de evangelie. Want dat zijn natuurlijk zoveel schriftplaatsen waarin hij zijn geloof toonde. Hè, elke confrontatie met fariseeërs en schriftgeleerden en met zijn tijdgenoten wees hij hen op de schrift. Weten jullie dan niet dat er staat geschreven? Als ze zeiden van... Nou, daar kom ik straks wellicht nogal op. Maar weten jullie dan niet dat... Jullie zien Mozes als je vader. Maar weet je dan niet dat Mozes heeft gezegd... Nou, enzovoort, enzovoort. Telkens wees hij hen op de schrift. En waar hij op stuit was ongeloof en afwijzing. En elke keer... betoonde hij daarmee dat hij wel de schriften geloofde. En ging hij zijn weg in gehoorzaamheid. In Hebreeën 10... Ja, dit is een wat letterlijke vertaling. Laat ik daar dan wel even de MBG bij halen voor het gemak. Daar staat, dit zijn ook woorden van de Heer, uit de psalmen aangehaald overigens. Toen zeide ik, zie, hier ben ik. In de boekrol staat van mij geschreven. Zie, hier ben ik om uw wil, o God, te doen. Nou, als dat geen uitspraak van geloof is, dan weet ik het ook niet meer. Maar dit is... Een uitspraak van de Heer Jezus Christus, die in zijn, van David uit de psalmen, maar die in de mond gelegd wordt van de zoon van David, de woorden die hij gesproken heeft tot zijn vader, en niet op aarde, maar na zijn opstanding. Misschien moet ik dat toelichten, maar dat doe ik kort. De Hebreeënbrief gaat over de Heer Jezus als hoge priester. Hij is nu aan Gods rechterhand... En daar doet hij het werk dat de hoge priester onder het oude verbond ook deed. De hoge priester onder het oude verbond ging in het heiligdom binnen om verzoening te doen voor de zonde van het volk. Dat is een uitbeelding van de Heer Jezus Christus die ingegaan is in het ware heiligdom, de hemel, waar dat aardse heiligdom een beeld van is. En hij doet daar in de hemel verzoening voor onze zonde. Hij heiligt ons, hij reinigt ons. Dat is zijn werk en dat is Gods wil dat hij dat doet. En hier zegt hij, zie, hier ben ik om uw wil te doen. En hoe weet ik dat het niet over de Heer Jezus op aarde kan gaan? Nou, dat zegt de Hebreeënbrief ook. De Heer Jezus was uit Juda, uit de stam van Juda. En de Hebreeënbrief zegt, het was onmogelijk dat hier op aarde iemand uit de stam van Juda hoge priester kon zijn. Want hoge priesters waren uit de stam van Levi. Dus dat was allemaal zo bij wet geregeld. Dus De Heer Jezus is hoge priester. De Heer Jezus Christus is hoge priester van een andere orde. Zo staat dat ook allemaal in die Hebreeënbrief. Op aarde was er geen hoge priester, kon ook niet, dat was uit de stam van Juda. Maar in zijn hemelse positie is hij ja, de ware hoge priester. Namelijk hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En als je denkt, wat zegt hij nu allemaal, dan daar moeten we het misschien nog eens een keer over hebben. Maar ook na zijn opstanding heeft hij zich dus gepresenteerd aan de Vader en gezegd, zie, hier ben ik. In de boekrol staat van mij geschreven. Ja, hoe wist hij dat? Omdat hij de boekrol kende. En hij zei, hier ben ik om uw wil te doen, o God. Nou, dat is het geloof van Christus en daaruit worden wij gerechtvaardigd. Niet onze eigen werken, maar uit wat hij doet. Ja. Ja, ik wil het echt benadrukken dat het zijn werk is. En daar nog een vers uit de Romeinen. Deze kennen jullie allemaal, die staat ook op tegeltjes. Ja, wij weten dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Voor hen die God liefhebben. Die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren kende, bestemt hij ook tevoren. Om gelijkvormig te worden aan het beeld, aan de afbeelding van zijn zoon. Omdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Daar ga ik even aan voorbij. Hier gaat het om. Die hij tevoren bestemt, deze roept hij ook. Hij roept, hij bestemt. En die hij roept, deze rechtvaardigt hij ook. Daar gaat het over in Galaten 2. En in Romeinen 3 en in Romeinen 8 bijvoorbeeld. Maar het is allemaal zijn werk. Hij bestemt, hij roept en die hij roept, deze rechtvaardigt hij ook. En die hij rechtvaardigt, deze verheerlijkt hij ook. Maar dat is toekomst. Maar dat is een belofte. Dus ja, ben je een gelovige, nou, dan weet je dat hij je tevoren bestemd heeft. Hoef je ook niet op je op te beroemen. Het is niet jouw geloof, het is uit het geloof van Christus Jezus. En heeft hij je tevoren bestemd, ja, dan roept hij ook. Nou, wij zijn geroepenen, geheiligden in Christus Jezus, om het zo te zeggen. Zo zegt Paulus het vaak. En die hij roept, deze rechtvaardigt hij ook, ook zijn werk. Dus geen zelfrechtvaardiging, nee, hij rechtvaardigt je. En die hij rechtvaardigt, deze verheerlijkt hij ook. Want Christus is nu verborgen, maar wanneer hij openbaar zal worden, dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Colossenzen 3. Ja, dus allemaal zijn werk, maar dat is natuurlijk ook waar Paulus op hamert in deze Galaten brief. Want we zijn nu weer terug in Galaten 2. Wij weten echter dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken van dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar alleen door het geloof van Jezus Christus. En dan zegt hij, ook wij geloven in Christus Jezus. Maar we weten nu al, dat kan ook niet onze eigen werk zijn natuurlijk, hè, dat wij geloven in Christus Jezus. En Paulus zegt dan ook, maar dat is weer Efeze 2, dat het geloof een genade geschenk van God is. Wij geloven in Christus Jezus, opdat wij gerechtvaardigd zullen worden uit het geloof van Christus. En niet uit werken van de wet, want uit werken van de wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Ja, ik zou nog naar die Romeinenbrief, die spreekt vaak van deze dingen. Ik haalde net dat vers al even aan. Ik schaam mij het evangelie niet, want het is kracht Gods tot redding voor een ieder die gelooft, voor de Jood en de Griek. Want de rechtvaardigheid van God wordt daarin onthuld. En Paulus zegt dan ook, uit geloof tot geloof. En dat is eigenlijk wat hij hier met andere woorden zegt. Wij geloven in Christus Jezus, maar we worden gerechtvaardigd uit zijn geloof. We worden niet gerechtvaardigd uit werken van de wet, maar door het geloof van Christus Jezus, ook geloven wij in Christus Jezus. Dat is uit zijn geloof tot in ons geloof. Ik heb ooit wel eens een voorbeeld gegeven, ergens met zo'n waterkan, waarmee je met zo'n waterkan schenkt in een glas. Nou, die kan, dat is zijn geloof. Het is uit zijn geloof dat wij gerechtvaardigd worden. Maar het is tot in het glas, tot in ons geloof. Dus hij vult ons met zijn geloof. Wij worden uit zijn geloof gerechtvaardigd. En nou ja, door het geloof van Christus Jezus, ook geloven wij in Christus Jezus. Maar dat is allemaal zijn werk. doe dit vers nog even voordat we koffie gaan drinken. Maar indien wij, die zoeken in Christus gerechtvaardigd te worden, ook zelf als zondaars werden bevonden, is Christus dan een bediende van de zonde? Mogen het niet gebeuren. Volstrekt niet, zeggen andere vertalingen. Dit is misschien een wat lastig vers. Vond ik zelf tenminste. Maar als wij als zondaars, want je zou ons nog als zondaars kunnen zien. Aan de andere kant zegt Paulus in Romeinen 5, toen wij nog zondaars waren. Dus dit is in ieder geval... Wij zouden onszelf zien, maar ook de ander zien zoals God ons ziet. En daarin zegt Paulus, ja, toen wij nog zondaars waren. En als het nou gaat van, ja, zondig je nog? Ja, dat valt niet te ontkennen. Hè. Indien wij geen zonde hebben, dan... indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben. Maar indien wij die zoeken in Christus gerechtvaardigd te worden. Ook zelf als zondaars werden gevonden. Dus wij zijn blijkbaar nog zondaars. Is Christus dan een bediende van de zonde? Als Christus ons dient... om het zo te zeggen, een dienaar is van zijn ecclesia, van de gelovigen, is hij dan daarmee een dienaar van de zonde als wij zoeken in Christus gerechtvaardigd te worden? Paulus zegt, ja, volstrekt niet, dat kan natuurlijk niet het idee zijn. Volgens mij is dat een beetje het idee van het vers. Maar je zou hem ook zo kunnen lezen, denk ik, maar ik leg het jullie maar voor. Kijk, in vers 15... zei Paulus, wij, van nature Joden, en daarmee bedoelt hij zichzelf als schrijver van de brief en degene die bij hem zijn, zoals Barnabas wellicht. Wij van nature Joden, maar hier zegt hij, indien wij als Joden, indien wij Joden, die zoeken in Christus gerechtvaardigd te worden, ook zelf als zondaars werden gevonden, is Christus dan een bediende van de zonde? Als ik het trek in het wat bredere verband van de Galatenbrief, dan zijn Joden die in Christus gerechtvaardigd zoeken te worden, zijn degene die daarmee rechtvaardiging zoeken buiten de wet om. En in de ogen van die Joden of Judaïsten ben je dan een zondaar, want je onderhoudt de wet niet. Dus dat zou ook nog het idee kunnen zijn. Wij die zoeken in Christus gerechtvaardigd te worden, wij Joden. En als wij dan ook zelf zondaars werden bevonden, in ieder geval door die Judaïsten. Is Christus dan een bediende van de zonde? Nou, volstrekt niet, zegt hij dan. Ik weet het niet of dat het idee is. Dit vind ik het lastigste vers van de Galatenbrief, eerlijk gezegd. Maar ja, Paulus zegt bijvoorbeeld wel... alsof het dan een vrij brief zou zijn om te zondigen. En dat haalt hij wel vaker in zijn brieven naar voren. Wat zullen wij dan uitspreken? Hè? Als hij in Romeinen 6 is dit, Romeinen 6 vers 1. Als hij daar naar voren brengt dat het uit genade is. Zoals hij ook in de gelaten brieven naar voren brengt. Wat zullen wij dan uitspreken? Zullen wij dan doorgaan met de zonde? Opdat de genade toeneemt? Paulus zegt namelijk in de Romeinenbrief. Daar waar de zonde toeneemt. Is genade veel meer overvloedig. Dus eigenlijk zegt hij van ja, hoe meer zonde, hoe meer genade. Als ik het heel kort samenvat. Daaruit zou je kunnen zeggen, oh, dus dan kunnen wij, ik weet niet of je die wel eens gehoord hebt, ik heb hem vaak gehoord. Oh, dus dan zouden wij zomaar kunnen zondigen. Nee, zegt Paulus, dat is natuurlijk niet het idee. Hè? Wat zullen wij dan uitspreken? Laten wij doorgaan met de zonde opdat de genade toeneemt? Dan zegt hij ook weer, mogen het niet gebeuren, volstrekt niet. Hoe zullen wij, die voor de zonde zijn gestorven, die stierven aan de zonde, want wij zijn met Christus gekruisigd, gestorven, begraven en opgewekt, maar wij zijn gestorven voor de zonde. Hoe zullen wij daar nog in leven? Als je ergens voor gestorven bent, waarom zou je daar dan nog in leven? Dat is volstrekt onlogisch. Zoals hij dat, dat is dan nog één vers, ook uit Romeinen 6. Wat dan, zullen wij zondigen omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Nou, ook weer volstrekt niet. Dat is natuurlijk niet het idee. Dat is wel de conclusie die sommige mensen trekken. Maar ik heb hem wel eens gehoord hoor. Oh, dus dan kunnen we zomaar zondigen. Ja. Vroeger zei ik altijd nee. Op een gegeven moment ben ik maar een ja gaan zeggen. Ja, dat kan. Maar wij die voor de zonde gestorven zijn, waarom zouden wij nog in de zonde leven? Hè? Dat zegt Paulus. Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet zijn, maar onder de genade? Nou, dan is het antwoord volstrekt niet. Is Christus dan een dienaar van de zonde? Is Christus dan een bediende van de zonde? Volstrekt niet, zegt Paulus. Nou, daarmee heb ik dit lastige vers voor nu maar even afgerond. En laten we eerst koffie gaan drinken voordat we verder gaan.